Wij gaan weer terug naar Lucas hoofdstuk 1. Waar we de vorige keer stilgestaan hebben bij de eerste vier versen. Onder andere de eerste vier versen, even heel kort nog weer. Dat is gewoon een introductie waarbij ons even gezegd wordt dat wat hetgeen hierna allemaal volgt, dat het zeer en zeer en zeer betrouwbaar is. Dat is eigenlijk wat er met een paar korte woorden staat. En van het weekend, dat zit natuurlijk nog in je hoofd, hè? Ja. Dat soort gesprekken die je dan soms gehad hebt. Voor sommige mensen is niks betrouwbaar in het leven. En dat blijkt ook. Sommige mensen die willen nooit een conclusie trekken dat iets waar is. Maar hier staat dat wat ons overgeleverd hier is, dat dat waar is. Dus laten we daar gewoon ons vertrouwen op stellen. Want als je overal twijfels en vraagtekens bij gaat zetten, dan ga je zelfs twijfelen, wat was het ook, of een stoel wel een stoel is. Ja. Dat was het voorbeeld, hè? Dan wordt er aan de poten van elke stoel dus gezaagd. Dat is het zo ongeveer. Maar je moet dingen aannemen nou eenmaal van een ander. Zo werkt het nou eenmaal. Als je wat wil leren, moet je wat aannemen van een ander. Je moet ook zelf nablijven denken. Maar je moet ten eerste wat aannemen van een ander. En wij nemen hier wat aan over wat Lucas schrijft. Vanaf vers 5 gaat het verder over de geboorte van Johannes de Doper. En daar hebben we vorige keer al wat bij stilgestaan. En hebben ons de vraag eigenlijk gesteld: wie is deze Johannes de Doper en wat voor nut heeft het leven van Johannes de Doper? Wat voor rol speelt hij in de geschiedenis? Wat moeten wij met hem? Hij is, zoals bekend, hij is de voorloper van de Heer Jezus. Maar waar was dat dan zo nodig voor nodig? Dat de Heer Jezus een voorloper zou hebben. Nou, vorige keer heb ik daar al het een en ander over gezegd, namelijk dat dit schriftgedeelte waarbij de geboorte van Johannes de Doper wordt aangekondigd, dit schriftgedeelte staat niet op zichzelf. Dit schriftgedeelte wordt gekoppeld aan de geboorte van de Heer Jezus. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zijn ook familie van elkaar, Johannes de Doper en de Heer Jezus. Wat de familierelatie precies was, weten wij eigenlijk niet. Er staat wel in de Bijbel dat Elisabeth de nicht was van Maria. Maar of dat woord wat daar staat, dat is in hoofdstuk 1 vers 36. Dat wordt vertaald met nicht, maar het betekent gewoon familie. Van hetzelfde maagdschap.
Ja, maagdschap.
Heet dat dan,
ja.
Maagschap, ja. Dat is het eigenlijk. Maar het is in ieder geval familie. En zo worden, niet alleen doordat ze hierna elkaar verteld worden, en dat Gabriel bij allebei de boodschapper is. De engel Gabriel die gaat eerst naar Elisabeth, of naar Zacharias is het, hè. En daarna naar Maria. Dus daar vind je al de connectie in, maar je vindt ook de connectie in het feit dat Maria daarna op bezoek gaat bij Elisabeth. En op het moment dat dat kindje in de buik van op het moment dat Maria binnenkomt, werd Elisabeth vervuld met de Heilige Geest en dat kindje sprong op, Johannes de Doper dus. Dus die twee geschiedenissen zitten in elkaar verweven, van Johannes de Doper en de Heer Jezus. En ik heb vorige keer ook gezegd dat dat een uitbeelding is van de Heer Jezus, of Johannes de Doper, en dat zeg ik gewoon aan het begin even heel kort. Johannes de Doper is eigenlijk een uitbeelding van de Heer Jezus in zijn eerste komst, of in onze bedeling. Dan wel vanaf zijn eerste komst. En de Heer Jezus in dit verhaal, in deze uiteenzetting, is de Heer Jezus, dat is misschien heel moeilijk voor sommige mensen, maar de Heer Jezus is hier in dit verhaal een type van de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst. Het moet toch niet zo moeilijk zijn dat de Heer Jezus de ene keer iets doet of iets zegt wat te maken heeft met zijn tegenwoordige werk of met het werk wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha of in zijn opstanding. En de andere keer spreekt hij over iets wat hem aangaat met betrekking tot de wederkomst. En soms gaat hij daar in één keer doorheen, trekt hij dat allemaal bij elkaar. Dus de Heer Jezus is hier eigenlijk een type van de Christus in de wederkomst. En dat blijkt ook bijvoorbeeld uit wat ik vorige keer ook gezegd heb, hè, is dat op het moment dat de Heer Jezus aangekondigd wordt, de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd, dan wordt er gesproken in vers 32 en 33 niet over dat hij de verlosser van de wereld zou zijn, dat hij een hoge priester zou zijn, dat hij komt om de zonden van het volk te verzoenen of dat soort dingen, maar er wordt gesproken over dat hij zou groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs, dus over Israël, alle 12 stammen van Israël zijn dat notabene ook nog. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. Dus de Heere Jezus wordt hier beloofd aan Maria. Maar er wordt iets gezegd over de Heer Jezus wat slaat op wie hij zou zijn in de wederkomst. Alleen wij achteraf, en dat beseffen wij meestal niet als christenen, achteraf vinden wij het heel logisch dat er twee komsten zijn van de Heer Jezus. Althans, als dat nog geleerd wordt binnen het christendom. Want op sommige plekken binnen het christendom wordt ook geleerd, nou ja, dat er van de wederkomst van de Heer Jezus, met betrekking tot een troon over Israël en zo, dat daar helemaal geen sprake meer van zal zijn. Maar als je het Oude Testament leest, dan ligt dat er dik bovenop. Alleen dan kom je in dat theologische verhaal dat men alle beloften die aan Israël gedaan heeft, vergeestelijkt heeft en van toepassing gebracht heeft op de gemeente. Maar het is gewoon een letterlijke belofte. De troon van zijn vader David, vers 32, zal gegeven worden aan de Heer Jezus. En dat is een oudtestamentische belofte die gedaan is. En dat is ook een hele belangrijke oudtestamentische belofte, namelijk die belofte uit 2 Samuel hoofdstuk 7. Ga ik nu niet opzoeken, misschien dat we dat nog eens een keer weer gaan doen, maar neem aan dat het wel bekende versen zijn en anders dan raad ik jullie ten zeerste aan om dat eens een keer te lezen, omdat daar namelijk heel expliciet gesproken wordt over het zaad van David, wat uit zijn lijf zou voortkomen en koning zou zijn, net als David. Gewoon op aarde met een troon in Jeruzalem, heersend over ook nog alle 12 stammen van Israël. En dat is waar het hier over gaat. En voordat er over de Heer Jezus gesproken wordt, wordt er gesproken over Johannes de Doper. En nu is er met de Johannes de Doper nog wat aan de hand. Want ik weet niet waar we de vorige keer precies gebleven zijn. Ik geloof dat we het over vers 13 nog gehad hebben. Waar de engel zegt tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. Terwijl ze in ouderdom waren, hè. Zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En dat heb ik de vorige keer ook nog gezegd. En dan zijn we volgens mij weer ongeveer waar we toen gebleven zijn. Namelijk het feit dat het kind van Elisabeth en Zacharias Johannes genoemd wordt, is een ommekeer. Dus niet de normale gang van zaken. Want, dat lees je in hoofdstuk, wat is dat, hoofdstuk, dat is nog steeds hoofdstuk 1 trouwens. Vanaf vers 57, hè, dat verhaal over de geboorte van Johannes de Doper. Daar staat in vers 59. En het geschiedde dat ze op de achtste dag kwamen. Toch leuk dat de acht nog weer voorbij komt. Vorige keer ook over gehad. Hè? De achtste lot was voor Abia. En daar kwam uiteindelijk het gezin van Elisabeth en Zacharias naar voren. Uit voort. En het geschiedde dat ze op de achtste dag kwamen om het kinderken te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. Gewoon de doorgaande lijn. Het kind van Zacharias heet gewoon Zacharias. En zijn moeder antwoordde en zeide: nee, niet al zo, maar hij zal Johannes heten. Weet je waar ik nou in één keer aan moet denken? Aan Jacob die Ephraim en Manasse zegt. Weet je, dat is ook net verkeerd om.
Ja.
En dan komt Jozef erbij en die zegt: niet al zo, moet niet zo. En dan zegt, want het is gekruist, er is een verwisseling, dat is niet goed. Maar Jacob zegt: dat is wel goed, dat moet zo. En hier is het eigenlijk net andersom. Hier doen ze het volgens de normale gang van zaken. En dan wordt er gezegd: nee, niet al zo. Hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar: maar er is niemand in uw maagschap die met die naam genoemd wordt. Hoe kom je daar nou bij? En als je dit plaatje geschilderd krijgt, dan komt het hopelijk in je gedachten die lijn vanuit het Oude Testament met betrekking tot Israël of Juda of hoe we het maar even noemen. Maar die lijn die, weten wij achteraf, in één keer afgebroken wordt. Of werd. Die lijn namelijk met in het algemeen Israël, die lijn werd afgebroken. En het evangelie, de zaligheid, ging naar de heidenen. Ja, ik moet er nog wat anders denken. Vorige keer ook gezegd, moeilijk om deze dingen op orde te verhalen, maar we doen een poging. Vanuit het Oude Testament had men de verwachting van de Messias. Alleen, men had de verwachting dat er een Messias zou komen in de vorm van een koning. Of, want die stromingen zijn er wel degelijk binnen het Joodse volk, men verwacht twee messiassen. Dat is een officiële theologische Joodse leer, dat men vanuit het Oude Testament gevonden heeft, gedestilleerd heeft, dat er twee messiassen zouden komen. Nou, en die gedachte is ons natuurlijk ook niet vreemd. Niet dat er twee verschillende zouden zijn, maar wel één Messias in twee verschillende hoedanigheden. Namelijk eerst als de verlosser en de zaligmaker en priester. En daarna in zijn wederkomst als de rechtvaardige koning. En waar ik net aan moest denken, is dat Johannes de Doper, die zegt op een gegeven moment tegen zijn eigen discipelen dat ze naar de Heer Jezus moeten gaan. En dan vragen ze aan de Heer Jezus, dat is een hele sterke vraag: zijt gij degene die komen gaat, of verwachten wij een andere? En mijn antwoord, dat is niet het antwoord van de Bijbel, maar mijn antwoord zou zijn: ja en ja. Oftewel, hij is degene die zij verwachten, maar er komt ook nog een andere. Dat is de Heer Jezus ook wel, maar dan in andere hoedanigheid. Want Johannes de Doper, die zal ook ongetwijfeld verwacht hebben dat algemene beeld over dat de Heer Jezus koning zou zijn. Hoe vaak lezen we dat niet in het Nieuwe Testament met de discipelen, dat ze meenden dat hij als koning binnengehaald zou worden. Of zelfs in Handelingen 1 nog. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Daar wordt dan ook geen antwoord op gegeven. Hè? Dat blijft problematisch, omdat het behoort in de Bijbel tot de verborgenheid. Dat is de tijd waarin wij nu leven. dagen waarbij de Heer zich verbergt, waar hij niks van zich laat horen, openbaar in deze wereld en werkt via zijn woord. En Johannes de Doper, die is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En dat niet alleen. Hij is van veel meer dingen een type. Hè? Hij is zelfs eigenlijk een beeld van de gemeente in onze dagen. Omdat zijn naam is Johannes. Die doorgaande lijn met Israël, die stopt, cru gezegd, en het gaat door met een Griekse naam. Johannes. Meen ik, dat is een Griekse naam? Ja, dat is een Griekse naam, toch? Nou, weet ik niet. Weet ik niet zeker.
Ik weet het ook niet.
Komt van Ganan. Ganan, ja, dat is dan wel weer Hebreeuws. Dus of het toch het afgeleid is van het Hebreeuws, weet ik niet. Durf niet met zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval een naam die niet past binnen de familie. Maar we krijgen aan Johannes de Doper wordt nog een ding gekoppeld. Namelijk dat verhaal over Elia. Eerst staat er in vers 14. En u, vadertje voor vader en moeder. U zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. En nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Ook van zijn moeders lijf aan. Daar komen we zo ook nog wel even op terug. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem, met een hoofdletter, voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias. En dat is gewoon Elia uit het Oude Testament. In de geest en de kracht van Elia. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En er staat hier van alles in, met van allerlei verwijzingen links en rechts. Maar eerst maar even over dat verhaal van Elia. Johannes de Doper zal voor de Heere hun God, in dit verband trouwens, zal voor de Heere hun God heen gaan in de geest en de kracht van Elia. En dan wat erachter staat om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Dat hele verhaal, dat staat letterlijk in Maleachi 4 vers 6. En dat is wel geteld een vers of 20 hier vandaan. En dan bedoel ik te zeggen,
laatste Bijbelboek van het Oude Testament.
En Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Die staan allemaal aan dezelfde stadstreek natuurlijk. Hè? Dus het is maar een paar bladzijden terug. Ja, het is natuurlijk wat meer omdat Matthäus en Marcus ertussen zit. Maar het is heel dichtbij.
Maar eindigt de vandaag met een ander Bijbelboek trouwens.
Is dat zo? Ja, omdat ze de volgorde anders hebben. Ja. Maar Maleachi is wel ook tijdrekenkundig het jongste oud-testamentische boek. Dus het laatst geschreven. Omdat die zelfs na het jaar 400 voor Christus nog net volgens mij werd geschreven. Zelfs iets van 390 voor Christus, meen ik. Ik weet niet, misschien heb ik dat erbij gezet. Ja, 397 voor Christus. En dit zal ik ongetwijfeld overgenomen hebben van die... Nee. De jaartallen van Usher. Want die gebruikt Scofield volgens mij ook. Dat weet ik niet. Maar 397 zal... zal op Wikipedia ook wel staan, zeg maar. Dan verwacht ik niet dat er veel anders bij staat. Dus tijdrekenkundig wel degelijk het laatste boek. Laatste Bijbelboek. En in Maleachi, daar wordt in hoofdstuk 4... Daar zit trouwens in verschillende Bijbels wel een verschillende hoofdstukindeling soms in. Maar in Maleachi hoofdstuk 4 staat boven de verschijning van de zon der gerechtigheid. En dat is de Messias uiteraard, de Heere Jezus Christus. Maar die wordt hier genoemd de zon der gerechtigheid. En dat is ook niet al te positief, hoewel er positieve kenmerken aan zijn. Want het begint namelijk met: want ziet, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die nog hun wortel, nog hun tak zal laten. Oftewel, hier wordt verkondigd dat er een dag zal komen van oordeel. De dag des Heeren is dat namelijk. De dag des Heeren in het Oude Testament is de dag waarbij de Heere zal oordelen. En dat is de toekomstige dag, de toekomstige tijd die aan zou breken bij de komst van de Heer Jezus, namelijk zijn wederkomst. Alleen vanuit het Oude Testament kon men dat onderscheid niet destilleren. Maar hier wordt namelijk nog wat gezegd. Er wordt gezegd in vers 5, met betrekking tot die grote en vreselijke dag des Heren, dat is de komst van de Messias, wordt er gezegd: ziet, ik zende u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij, namelijk Elia, zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. En datgene wat in vers 6 staat over het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen, betekent eigenlijk gewoon: hij zal ze tot geloof brengen. Want het hart der vaderen wordt dan, is het idee dat het hart der vaderen, dat is het geloof van de voorvaderen, van de aartsvaderen. En daar zal weer gemeenschap in zijn. Ook de kinderen, de volgende generaties, zouden teruggebracht worden tot het geloof van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de bedoeling van Elia. En omdat dit in het Oude Testament staat, en dat weten jullie waarschijnlijk wel, is het bij de orthodoxe Joden een gebruik om tijdens het Pascha of zo, of tijdens elke maaltijd, dat weet ik niet eens precies, maar om een stoel leeg te laten, omdat Elia nog komt. Want stel je voor dat hij misschien wel voor de deur staat.
En dat hij honger heeft.
En dan kan hij zo aanschuiven. Ja. Maar dat gebruik, dat komt hier vandaan. Namelijk vanuit het feit dat voordat de Christus komt, de Messias komt, moet Elia eerst komen. En nu zit je met verschillende lagen. Ik hoop dat ik dat duidelijk uit kan leggen. En anders trek ook maar gewoon even aan de bel. Hè. Schroom niet om wat te vragen. Vanuit het Oude Testament wordt de Messias beloofd. Alleen, toen de Heer Jezus kwam in zijn eerste komst, voldeed hij niet echt aan de verwachtingen van de Joden aan wie de Messias figuur zou zijn. Daar voldeed hij niet helemaal aan. Daar hadden ze nogal wat vraagtekens over. En om te bewijzen feitelijk dat hij wel de Messias was, alleen dan enkel en alleen een bepaald aspect, maar dat hij wel degelijk de Messias was, dan had men daar tegenin kunnen brengen, had men gezegd van: ja, als jij de Messias bent, dan moet daar ook eerst Elia verschenen zijn. En daarom wordt van Johannes de Doper, het is een van de redenen, daarom wordt tot Johannes de Doper gezegd dat hij komt in de geest en in de kracht van Elia. Is hij dan Elia? Nee, hij is niet letterlijk Elia. Dat weten wij van Elia. Hè? Elia is niet gestorven. Elia ging met de vurige paden naar de hemel. Ja. Dat is een heel onwaarschijnlijk verhaal. En dat klinkt als een sprookje. Dat weet ik. Dat heb ik van het weekend ook nog gehoord. Ja. Dat klinkt als een sprookje. Maar ja, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde, klinkt ook als een sprookje.
Ja.
Dus dat moet ons er niet van weerhouden om dat gewoon te geloven. Moet niet zo'n probleem zijn. Maar Johannes de Doper, die was dus niet Elia, maar hij komt wel in de geest en de kracht van Elia. En daar hebben we meerdere uitspraken over door de Heer Jezus. En dat is, meen ik, in Matteüs hoofdstuk 11. Daar blader ik dan even naartoe. Ja, dat is hetzelfde stukje, hoofdstuk 11, Matteüs 11 vers 3. Dat is hetzelfde waar ook staat dat Johannes in vers 2 in de gevangenis zat en zond twee van zijn discipelen naar de Heer Jezus. En die zeiden tot hem, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een andere? En toen zei de Heer Jezus, die gaf natuurlijk geen pasklaar antwoord, maar die verwijst naar het Oude Testament. En hij zegt, gaat heen, vers 4, en boodschapt Johannes weder hetgeen gij ziet en hoort. En dat is, de blinden worden ziende, want dat deed de Heer Jezus, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen, en de doden worden opgewekt, en de armen wordt het evangelie verkondigd. En, dit is een oud-testamentische uitspraak, over de Messias, maar wel over de Messias in de hoedanigheid van verlosser en zaligmaker. Of geneesheer. Een blinde die we zien, er wordt een kreupel die wandelt en een melaatse die weer kan zien. De doden die opgewekt worden en de armen wordt het evangelie verkondigd. Gaat gewoon over het brengen van nieuw leven. En dat is wat de Messias zou doen. En hier wordt niks gezegd over een koning die zou komen. Dat had Johannes de Doper misschien ook wel verwacht, maar dat was niet het geval. Dus ik te denken, moet ik het nou nog wat moeilijker maken? Ik wil het niet moeilijker maken. Misschien, ik hoop dat het daarmee duidelijker wordt. Herinneren jullie dat in Lucas hoofdstuk 4 de Heer Jezus in de synagoge is? En zo'n gedeelte leest uit Jesaja 61 of 62 was dat. Over de geest des Heren is op mij.
Wel aangename
tijd. En dat gaat over dezelfde dingen. En dan stopt hij met lezen op het moment dat het in één keer gaat over het oordeel. Maar wat hij tot die tijd gelezen had, is hetzelfde. Ook de armen wordt het evangelie verkondigd. En ik ben gekomen om zieken gezond te maken en de geest is op mij en ik kom om mensen te zalven en te genezen en dat soort dingen. Maar op het moment dat het gaat over oordeel, leest hij niet verder. Kom je steeds tegen, hè? Hele evangelium. Johannes 3 vers 16, dan even verderop staat er van, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar ik ben gekomen om de wereld zalig te maken. Maar hij is wel gekomen om de wereld te oordelen, alleen nog niet in zijn eerste komst. Pas in zijn wederkomst. Nou, en dan hier in Matteüs 11 verder, vanaf vers 10, daar staat, want deze is het, Johannes de Doper, van welke geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal. Komt ook uit Maleachi, hoofdstuk 3, vers 1. Maar ik ben bang als ik dat op ga zoeken dat het te ingewikkeld wordt. En dat wil ik ook niet. Maar misschien doen we dat nog eens een keer. En dan vers 11. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld, want al de wet en de profeten hebben tot Johannes toe geprofeteerd. Dus de hele oud-testamentische tijd stopt bij Johannes de Doper. En hij is ook nog de grootste, wordt er gezegd. Maar de dagen na Johannes de Doper, dat zijn de dagen van het koninkrijk. Want dat koninkrijk is wel degelijk aangebroken vanaf de dagen van de opstanding, strikt genomen de opstanding van de Heer Jezus. En daar breekt een nieuwe tijd aan, een nieuwe bedeling, een nieuw huishouden, nieuw rentmeesterschap breekt dan aan. En dan zou je kunnen zeggen van ja, maar dat kan helemaal niet dat het koninkrijk aanbreekt. Want Elia zou eerst moeten komen en dan zegt de Heer Jezus hier in vers 14. En zo gij het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Is dat dan letterlijk? Nee, dat is niet letterlijk, maar er staat er ook achter. Wie oren heeft om te horen, die horen. En als dat er staat, dan moet je de voorgaande woorden 9 van de 10 keer niet letterlijk nemen, maar dan moet je bedenken, wat zou dit kunnen duiden? En iemand anders die zegt van ja, zo ga je het wil aannemen. Hij is Elias die komen zou. Hij is niet Elia, hij is Johannes de Doper. Punt, einde van het verhaal, einde van de discussie. Hoeven we niet over te discussiëren, hij is niet Elia. En toch is hij Elia. Alleen, dat moet je wel willen geloven. Dat moet je wel willen aannemen. Zo gij het wilt aannemen, hij is Elia. En zo werkt het met de Bijbel eigenlijk ook. Als je het wil aannemen, dan klopt het ook voor je. Als je het niet wil aannemen, dan ben je alleen maar bezig met fouten in de Bijbel. En dit klopt niet en dat klopt niet, tegenstrijden. En op het moment dat je bereid bent, bij voorbaat, om het aan te nemen, en je verdiep je er dan in, dan blijkt dat het zichzelf bevestigt.
Ze zeggen wel eens van Johannes, dit in wezen is een soort geforceerde vervulling van die profetieën in Malachi, ja, et cetera. Zodat mensen daar nooit zouden kunnen zeggen, ja, u kan niet komen, want
want deze belofte is nog niet vervuld gewoon.
Precies. Ja. Alle profetieën die vervuld hadden moeten worden,
ja,
die waren vervuld.
Ja.
En dus alle voorwaarden waren aanwezig om koning te kunnen worden.
Ja, ja.
Maar
en
toch liever anders.
Precies, precies. Want ik heb nou ook tot nu toe verschillende dingen gezegd, hè. Aan de ene kant heb je Johannes de Doper, de Heer Jezus. Gewoon letterlijk aards. Dan heb je in het verleden, zou je ook kunnen zeggen, nou, Johannes de Doper is Elia en dan de Heer Jezus. Maar in de toekomst gaat hij ook nog een keer letterlijk op. Want in de toekomst komt Elia, die komt ook, weten wij, vanuit Openbaringen. Ja. Nou ja, alleen als je oren hebt om te horen. Want het staat er niet letterlijk. Het staat namelijk over degene die ervoor zorgt dat het niet regent op de aarde, 3,5 jaar of zo. Nou, dat was Elia. Die zou komen, samen met Mozes wordt er gezegd, voordat de Messias zou komen. Dus die komt dan ook nog een keer, waarna de Heer Jezus Christus daarna komt. Maar je hebt ook nog de parallel tussen over het feit dat de Heer Jezus eigenlijk de voorloper is van zichzelf als de Christus. Want die engel die weg zou bereiden, dat is eigenlijk de Heere Jezus Christus. Of dan moet ik eigenlijk zeggen, dat is de Heere Jezus die bereidt de weg van de Christus. En misschien moet ik nou toch nog even Malachi 3 vers 1 opzoeken.
Ja, dat wordt altijd gezegd voor mij over die profetie. Ja, dit is Johannes de Doper.
Ja.
Er wordt gelijk gezegd.
Omdat wij het Nieuwe Testament hebben, wat met terugwerkende kracht. Nou, dat staat ook boven Malachi 3, vers 1. Dat is wel grappig.
De zending van Johannes de Doper. De voorloper van de muziek.
Ja.
Wat heb jij bovenstaan? Profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus.
Ja. Okay. Maar dan staat er in vers 1. Er staat, ziet, ik zende mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en snellijk tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. En dan vraag ik even sarcastisch, om je aan nadenken te zetten. Goh, hadden jullie ook het idee dat dit over Johannes de Doper ging toen je dit las?
Nee.
Nee. Is überhaupt duidelijk wat er precies staat? Nee. Het is niet zo concreet. Maar er staan wel een paar dingen in die ons op het goede spoor zetten. Maar dan lees ik eerst vers 2 er nog even bij. Wat is er? Ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg zal bereiden. En in vers 2 wordt gesproken. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij brengt oordeel. Dus... Wat zeg je?
Dan ben je in één keer weer in bedeling verder.
Dan ben je in één keer in bedeling verder. Want er staat hier wel van profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus. Maar welke komst dan van Christus?
Maar hij komt eerst toch gewoon als mens. En later komt hij als Christus.
Ja. Dat klopt, dat klopt.
En Johannes is de voorloper van de Heer Jezus als mens. En later dan is hij de voorloper van zichzelf dus eigenlijk. Van de Christus.
De Heer Jezus is in die zin de voorloper van zichzelf als de Christus. Maar als je alleen dit leest, dan gaat het over twee figuren, waarbij de eerste figuur een voorloper is, want hij komt in ieder geval om de weg te bereiden. Maar die figuur uit vers 2, ja, de vertalers hebben erboven gezegd, ja, dat is de komst van Christus. Maar welke komst van Christus is dat? Nou, dat moet de wederkomst zijn. En als je dan dat van Johannes de Doper even loslaat, omdat dat punt 1 hier ook niet staat, wel in Matthäus 11, wat we net gelezen hebben. Maar als je nou even leest wat hier verder staat, dan staat, zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en snellijk tot zijn tempel komen. Hoe moeten we dat interpreteren met betrekking tot Johannes de Doper? Ik heb geen idee. Als je me vraagt hoe moeten wij dat interpreteren met betrekking tot de Heer Jezus, dan heb ik wel een idee. Namelijk dat hij komt tot de gemeente en dat de gemeente die zijn tempel is, dat hij zich daar vestigt en dat hij daar woont. En er staat er ook nog bij, hij zal sneller tot zijn tempel komen, die Heere die gijlieden zoekt. Hij wordt dus gezocht. En ik ben me ervan bewust, hier staat het niet allemaal heel duidelijk, maar hier staat wel dat hij gezocht wordt. En dat komt, iemand zoekt je op het moment dat hij verborgen is. Hij is verborgen blijkbaar in die tempel. Bij de gemeente namelijk.
Dus zou je dan kunnen zeggen van dat het dan zeg maar over Johannes heen gewoon op de Jezus slaat?
Ja.
Zo op het hoogste niveau.
Op het hoogste niveau. Ja. Gaat het over de Heer Jezus in zijn eerste komst en de Heer Jezus in zijn wederkomst?
Maar als je... Johannes, die kan ik hier bijna ook niet meer in lezen. Dan is
nee.
Het nou ziet, maar
nee.
Dan is het... Maar je weet dat Johannes kwam voor Jezus. En zo is, komt Jezus voor de Christus.
Ja. Oh. Maar eerst degene die inderdaad... verlossing geeft en daarna degene die met het oordeel komt.
Ja. Ja, dat is, ja.
En ja, dat vind je natuurlijk in heel veel andere verhalen toch ook wel terug. Typologische verhalen. Waarbij eerst de verlossing gebracht wordt en daarna komt er oordeel. Um, Nog maar even weer terug naar Lucas hoofdstuk 1.
Het is wel goed uitgelegd,
Eva. Ja, dank je.
Ja, het is niet makkelijk.
Nee, dat is ook zeker niet makkelijk.
Nee, dat van die Elia, dat had ik ook nooit zo begrepen, hoor.
Nee?
Nee, dat eerste Elia, dat eigenlijk vervuld moet worden, anders kunnen ze niet verder.
Ja, dat is het inderdaad.
Dan moet Johannes komen.
Ja. Ja.
Anders kan het verhaal niet verder.
Nee.
Dus dat is een beetje met tongentaal. In Handelingen 2, als de mensen tongentaal beginnen te spreken. Dat is een beetje hetzelfde soort techniekje wat je ook bij Elia zit. Want er staat in Jesaja dat eerst door vreemde lippen tot het volk gesproken moet worden. Ja. Hè, voordat dus zijn tweede komst kan zijn. Dus dan wordt het een beetje geforceerd, vervuld. Doordat de apostelen in één keer in vreemde talen beginnen te spreken. Zodat niemand kan zeggen, ja, maar de Heer Jezus kan nog helemaal niet komen. Want dan moeten eerst mensen in vreemde talen tot ons spreken. Ja, nou ja, dat is bij deze dus gebeurd.
Ja.
Geforceerd.
Ja. Ja, want de werkelijke vervulling daarvan is ook weer onze bedeling. Precies. Waarbij het een vreemde taal is. En zo krijgt Johannes hier een vreemde naam. Ja. Maar het is een vreemde naam. Omstanders, dat begrijpt er niks van. Maar dat zie je in al die evangeliën. Elke keer als er iets gebeurt en men verwondert zich en men begrijpt er niks van, dan gaat het over die verwisseling. Voor de pauze nog even vers 15. Want die hebben we even overgeslagen. Want er wordt ook nog van Johannes gezegd. Vers 15. Hij zal groot zijn voor de Heere, hij zal nog wijn, nog sterke drank drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En wat het precies betekent, durf ik niet met zekerheid te zeggen, ik heb wel wat associaties.
Is dat een verwijzing naar Simson, daaronder?
Dat is Richter en 13 inderdaad.
Naar zijn regenschap...
krijg je hetzelfde verhaal met de vader en moeder van Simson, waren ver op hun dagen, konden geen kindertjes krijgen. En daarna wordt Simson geboren. En we vinden in Numeri, hoofdstuk 6, ook nog een heel verhaal over het Nazireërschap. Dat gaat over op het moment dat iemand een belofte gedaan heeft, dan moet hij zijn hoofd niet scheren en dan mag hij geen wijn en sterke drank drinken. Dan moet hij zich dus onthouden. Tot op het moment dat die belofte die hij gedaan heeft afgerond is of vervuld is. En daarna mag hij, staat er nadrukkelijk bij in nummer 6, daarna mag hij wel of moet hij zelfs sterke drank drinken. Ja, dat was nou helemaal het gebruik, dat dat dan wel moest gebeuren. En Simson, om daar nog even bij te blijven waar dit naar verwijst. Simson is toch ook wel algemeen bekend dat Simson een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst en in onze bedeling. Denk alleen maar aan het feit dat hij in zijn dood heeft hij eigenlijk de verlossing gebracht. Want hij heeft in zijn, hoe staat het er dan ook, hij heeft in zijn dood heeft hij meerdere overwonnen dan in zijn leven of zo, zoiets. Ja. Nou, en het is waar men zich met deze materie bezighoudt, zegt men inderdaad wel dat Simson een type is van de Heer Jezus, in het bijzonder in de eerste komst. Wordt ook van hem gezegd dat hij zal beginnen om Israël te verlossen.
Met een vrouw uit het buitenland?
Filistijnse.
Ja.
Nee, ik dacht even, het was toch geen roer, dat mag niet zeggen, maar het komt...
Ja, het was ook een roer.
Jawel?
Ja, voor mij wel. Dat weet ik ook zo niet aan mijn hoofd, maar is dat dan een type van de gemeente dan?
Ja, dat is dat verhaal met die bruiloft en zo, hè?
Ja.
En met dat raadsel.
Ja.
Zo'n vreemd raadsel waarbij het antwoord geeft en dan moesten zij de vraag bedenken, zeg maar. En het verhaal met die leeuw.
Nee.
Komt hij onderweg in het verborgen nog een leeuw tegen.
En het antwoord van die raadsel is ook nog een raadsel op zich.
Ja, want dat was eigenlijk de vraag, hè? Ja, ja. Ja, het is heel, heel ja, vaag.
Ik heb laatst nog die studie gehoord vanaf dus.
Een heel vaag verhaal. Maar het is wel een heel mooi verhaal. Ik wil even kijken hoe die vrouw van die Simpson heette.
Delilah.
Ja, ja, ja. Oh nee, dat was Jefta. Jefta, dat was een hoerenkind. Dat is het woord uit de Statenvertaling. En, ja, dat is echt zo. Is dat Richter een 13?
Jefta, dat is ook in de top 5.
Jefta is ook van de Richteren. Dat is Richter een 11, ja. Dat is ook een mooi verhaal. Simpsons huwelijk. Nee, dat was gewoon met een...
gewoon een Filistijnse vrouw.
Ja. Een onbesnedene wordt hij inderdaad genoemd. Dus een heiden. En die was inderdaad bevallig. En dan krijg je ook direct dat verhaal over, de, over die leeuw. Hè, met die, die leeuw die de geest des Heren werd vaardig over hem. En gelijk met een bokje van één scheurt, zo scheurt hij een leeuw uit elkaar. En er staat erbij, hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij deed. Ondertussen sprak hij tot die vrouw. En dat ging allemaal goed met die vrouw. En na sommige dagen kwam hij weer om haar te nemen. Had hij dus ondertussen die vrouw genomen. En toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien. Om eens even te kijken hoe het met die dode leeuw was. En wat bleek er in die leeuw te zijn? Bleek er honing in te zijn. Maar een leeuw is een uitbeelding van het koninkrijk. De leeuw uit de stam van Juda. Maar die wordt gescheurd. Eigenlijk in twee delen. En dat wordt niks over zeggen. Niet aan pa en moe vertellen. Wordt niet over gesproken. Hij neemt een heidense vrouw mee. En komt bij die gescheurde leeuw. En er blijkt honing uit die leeuw voortgekomen te zijn. Krijg je ook zo'n plaatje. Krijg je precies zo'n plaatje geschilderd. En hoe dat dan zit met dat raadsel precies, dat weet ik ook niet. Maar goed, er wordt dus heel moeilijk gedaan over dat, dat verhaal van die leeuw, dat gescheurde koninkrijk met die honing erin. Nou, honing is de uitbeelding van het woord van God, van hemelse dingen. Honing is zoet voor het gehemeld, ja. Bitter voor de buik, ja.
Ja, bij te veel wel.
Bij te veel wel, ja. Ja, en te veel honing eten is ook niet goed. Met mate. Maar dat geldt voor bier ook. Ja, dat moet ook met mate. Nou, na Simpson en het verhaal dat hij geen sterke drank dronk en geen wijn. Daar gaan we zo nog even een paar woorden over zeggen, maar we gaan eerst even pauzeren. In vers 15 waren wij. Waar staat... Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. In het leven van Johannes de Doper kom je dit eigenlijk verder niet echt tegen. Er wordt wel één keer gezegd. En dat is in Matthäus 11, waar we vanavond al eerder geweest zijn. Dat zoek ik nou niet meer op. Maar daar stond nog wel zoiets over dat het tot het volk Israël gezegd wordt. Nou, dan komt Johannes de Doper tot je. En die drinkt niet, die vast. Die drinkt geen sterke drank en geen wijn. En dan wordt hij beschuldigd van, wat zeggen ze ook tegen hem? Nou, dan moeten we toch opzoeken.
Veel praten.
Ja,
dat zeggen ze tegen de Heer Jezus, ja. Maar tegen de Johannes de Doper zeggen ze weer wat anders. Oh ja. Matthäus 11, vers 18.
Hij heeft een duivel.
Ja. Nou ja, vers 16 dan maar. Waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het Joodse volk. Het is gelijk aan de kindertjes die op de markt zitten. Nou ja, dat volk is niet gelijk aan de kindertjes, maar ik moet even doorlezen. Het is gelijk aan de kindertjes die op de markt zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben, dat hoogstemmetje kindertjes, wij hebben voor u op de fluit gespeeld. Voor het volk, voor dit geslacht. Er is voor het volk, bij wijze van spreken, op de fluit gespeeld. En je hebt niet gedanst. Oftewel, wij zorgen voor de omstandigheden. Voor de goede omstandigheden. Maar dan moet je er ook wat mee doen. Als er muziek is, dan moet je wel gaan dansen. Dan moet je niet in rouw gaan zitten. Of andersom, wij hebben u een klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Dus maak je vrolijke muziek, bij wijze van spreken, gaat het Joodse volk wenen. Ga je klaagliederen zingen, gaan ze juist blij worden. Ze doen precies het tegenovergestelde als hetgeen de Heer eigenlijk hen aanbiedt. Want, vergelijking met Johannes en de Heer Jezus. Want Johannes is gekomen, Johannes de Doper. En nog etende, nog drinkende. En dan zeggen ze, ja, die heeft de duivel. Hij is bezeten. En de Zoon des Mensen is gekomen. En die eet en die drinkt wel. En zij zeggen, zie daar, een mens die een vraat- en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaar en zondaren. Oftewel, het is ook nooit goed. Daar komt het op neer. Of nou linksom is of rechtsom, men wil niet geloven. Men wil gewoon niet. Dat is een van de dingen die nog, waar nog over gesproken wordt in verband met het niet eten en niet drinken. Dat komt nog wel eens een keer vaker voor trouwens, want de discipelen vragen dat ook, hè, aan de Heer Jezus. Of het wordt aan Johannes gevraagd, maar waarom eten de discipelen van Johannes niet en die van u wel? En dan zegt de Heer Jezus, nou ja, zolang de bruidegom bij hen is, dan is er feest, zeg maar. Dan moet het moet gezellig zijn, om zo te zeggen. Maar er komt een tijd dat die ook weg is en dan zullen zij ook vasten. En dan zie je weer die dubbele laag. Johannes de Doper en de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus zegt ook al van, ja, mijn discipelen die eten en drinken nu wel. Maar ik ga straks ook weg en dan gaan zij ook vasten. Want die discipelen van Johannes de Doper, of Johannes de Doper is eigenlijk een uitbeelding van wie ik ben in mijn eerste komst. Dan zie je datzelfde patroon, zie je daar ook weer in terug. En het niet eten en het niet drinken, het vasten, dat is toch een uitbeelding inderdaad van rouw. Het is niet een uitbeelding van vreugde. Eten en drinken is een uitbeelding van vreugde. En niet eten en drinken is een uitbeelding van rouw. En zo kan onze bedeling inderdaad getypeerd worden als een bedeling waarin niet gefeest wordt. En dat is maar van welke kant je het bekijkt, hoor. Want aan de andere kant wordt gezegd, ga je altijd goede moed en altijd verblijd. En verblijd u ten alle tijde in de Heer, altijd. Maar als je het op het wereldse podium ziet, dan is de gemeente in onze wereld, de gelovigen, die horen er niet bij. Die zijn in die zin zijn ze in rouw. Omdat ze leven in een wereld die niet hun wereld is. Waar ze niks in te zeggen hebben. En gewoon aan de hand van de Heer wandelen. En worden vervolgd. Zoals ze hem vervolgd hebben, zo wordt ook de gemeente vervolgd. En dat is inderdaad geen reden voor een feestje.
Is het ook eten en drinken? Dat is ook de uitbeelding van gemeenschap hebben. Is dan vasten ook daar een negatieve type van?
Het tegenovergestelde, zeg maar.
Ja, tegenovergestelde.
Ja, dat klopt. Vasten is daar ook een uitbeelding van dat je geen gemeenschap hebt. Ja. Zelfs het onthouden van de seksualiteit wordt wel genoemd. Wordt in dezelfde categorie geschaard als vasten, ja. Hè? Dan is er inderdaad geen gemeenschap. En zo zou je het kunnen zien in onze bedeling, dat er geen gemeenschap is voor ons als gelovigen in relatie tot de Heer. Omdat de Heer zo ver weg is en niks doet. En waar is die? En wij zijn aan ons lot overgelaten. Maar dat is één kant van het verhaal, hè? Ik hoop dat je dat ook goed begrijpt. Je moet het namelijk zien in contrast met hoe het in de toekomst zal zijn. Dan staat er bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, over de opname van de gemeente staat er. En alzo zullen ze altijd bij de Heere wezen. Zijn we nu dan niet bij de Heer? Ja. Paulus zegt, nou ja, ik ben nog in het lichaam. Dus hè, kan er beter uit zijn, dan is het toch wat beter dan zoals het nu is. Want nu is het vasten en rouw, om het zo te zeggen. En als ik bij de Heer ben, dan is het vreugde. Het is niet absoluut, het is relatief zoals ik het uiteenzet. Want aan de andere kant drinken wij wijn en drinken wij sterke drank in overdrachtelijke zin. En zelfs in letterlijke zin, want er wordt ons zelfs wordt Timotheus nog aanbevolen om af en toe een wijntje te drinken omdat het goed voor hem is. Maar dat doen wij wel. Maar dat is inderdaad weer op een ander niveau bezien. En dat er nog staat, hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Daar kan je ook moeilijk over gaan doen. Maar dan zit ik even te twijfelen. Moet ik nou een hele uiteenzetting gaan geven over de Heilige Geest? Probeer kort te zeggen. De Heilige Geest in de Bijbel is een specifieke term uit het Nieuwe Testament. In het Oude Testament komt hij maar 3 keer voor. En de term Heilige Geest is in het smalst en meest concreet gezegd, is de Heilige Geest niks anders dan het leven van de opgewekte Christus. Dat is eigenlijk wat Heilige Geest is, die specifieke term. In Johannes Evangelie, ik meen dat het Johannes 7 is, daar staat over dat als we tot geloof komen, dan wordt de Heilige Geest in ons als een fontein en zo. Zulke uitspraken. En dat wordt ook over de Heer Jezus gezegd. Maar dan wordt er gezegd, maar dit gaat over zijn opstanding. En de Heilige Geest, die was er toen nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Want de Heilige Geest is er pas op het moment dat de Heer Jezus verheerlijkt werd. En de verheerlijking van de Heer Jezus is zijn opstanding uit de dood. En toen ontving hij de Heilige Geest. Staat letterlijk in Handelingen hoofdstuk 2. Hij was de eerste die de Heilige Geest, die gewoon nieuw leven ontving. Niet die geest die in ons van nature woont, waardoor wij dit oude aardse leven hebben. Maar die geest van God, die zorgt voor een nieuwe schepping. Dat is wat de Heilige Geest is. En als je dan dit leest, dan vraag je je af, hoe kan het nou dat er gezegd wordt over Johannes de Doper, dat hij met de Heilige Geest zal vervuld worden van zijn moeders lijf aan? Dan kan je zeggen, ho, de Heilige Geest was er nog niet toen Johannes de Doper geboren werd, dus er klopt iets niet.
Vertel.
Dan moet ik zeggen dat niet altijd dat bepaalde termen in de Bijbel soms smal en soms breed genomen worden. Dat is niks geks aan, dat doen wij in ons taalgebruik ook. Soms heb je het over een bepaald begrip en bedoel je het heel smal en heel specifiek. En de andere keer heb je het over hetzelfde, maar dan gaat het over iets veel breders. Neem ik een voorbeeld. Wat is bidden in de Bijbel? Er staat er, de Heer Jezus ging de berg op om te bidden. Staat er dan. Nou, wat is dat? Nou, dat is dat hij, of hij letterlijk zijn handen vouwt en zijn ogen dicht doet, weet ik niet. Maar ik heb vermoeden dat hij dat inderdaad wel deed. Maar dat hij sprak tot zijn hemelse vader. Zo wordt het ook ons ook uitgelegd. Maar een andere keer staat er over bidden, bid zonder ophouden. Dus, als we van taal nu wiskunde gaan maken, dan heb je een probleem. Ja. Taal is dus ook geen wiskunde. Taal is een ander ding dan wiskunde. Dus bidden kan je smal nemen, maar bidden kan je ook heel breed nemen. Want bidden in de brede betekenis betekent gewoon afhankelijk stellen van. Als je iemand iets bidt, dan vraag je iemand iets. En dan vraag je iemand iets waar je je afhankelijk van stelt. Waarvan je verwacht dat hij of zij het kan geven. Dat is wat bidden is. En dat kan dus ook beschreven worden als een houding. Bid zonder ophouden. Stel je altijd afhankelijk van de Heer. Wees je altijd bewust van wie je bent in Christus. En stel daar je vertrouwen op. En dat is met die term Heilige Geest ook zo. Soms wordt het heel specifiek gebruikt. En soms wordt het in de bredere betekenis gebruikt. En het kan dus gewoon betekenen dat de Geest Gods, die hier in het Nieuwe Testament dan alvast Heilige Geest genoemd wordt, vaardig over hem werd, zoals dat in het Oude Testament ook gebeurde. Het kan hier ook nog betekenen, dat is een optie die ik open hou hoor. Het kan hier ook nog betekenen, omdat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus, kan er tot hem gezegd worden dat hij met de Heilige Geest vervuld werd. Dus dat het hier eigenlijk gaat, overdrachtelijk gesproken, over de opgewekte Christus. Omdat er gezegd wordt, hij was met de Heilige Geest vervuld van begin af aan. Is dat te ver gezocht? Denk ik niet. Want.
Maar ik snap hem nog niet helemaal. Dus.
Nee, goed dat je het vraagt.
Misschien ben ik de enige.
Nee, goed dat je het vraagt.
Ik wacht alleen wat de gedachte had afgemaakt.
Stel je vraag.
Je zegt dat Johannes een type is van de Heer Jezus.
Mm-hmm.
Maar met de Heilige Geest hier een type is van de Christus.
Nee. Nee, ik bedoel te zeggen dat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En dat omdat de term gebruikt wordt, de Heilige Geest, daar was hij mee vervuld. Wil dat, of zou, ik hou hem slag om de arm, zou dat kunnen betekenen, doordat die term zo gebruikt wordt, dat het hier overdrachtelijk gaat over de Heer Jezus in zijn eerste komst in verband met zijn dood en opstanding.
Okay.
En is dat te ver gezocht? Nou, niet helemaal, want als je een bladzijde omslaat, dan gaat het vanaf vers 57 over de geboorte van Johannes de Doper. En dan komt zijn vader, Zacharias, die inmiddels weer praten kon, die komt, die werd trouwens ook vervuld met de Heilige Geest, staat er in vers 67. En hij profeteerde en hij zei het een en ander over de geboorte van zijn eigen zoon, Johannes de Doper. Maar hij zegt, en dan noem ik even wat, hij zegt in vers 69, en hij heeft een hoorn der zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht.
Ja.
Dan moet je vraagtekens gaan zetten. Want Zacharias was uit Levi en was een priesterlijk gezin. En nu heeft hij het over zijn zoon, Johannes de Doper. Die is geboren, hyper de piep, hoera. En dan gaat hij, staat erbij, hij profeteert. Dus het is niet zo gek als het een dubbele bodem heeft. Hij heeft een hoorn der zaligheid voor ons opgericht in het huis van David. Hoezo Johannes de Doper zaligheid voor het huis van David? Nou, niet eens voor, in het huis van David. Het huis van David is vanuit Juda, is de koninklijke stam. En vers 74 en 75. Dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. Hoezo heeft Johannes de Doper daar iets mee te maken? En vers 79, daar wordt gezegd dat Johannes de Doper is degene die komt om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Dat was Johannes de Doper helemaal niet, want dat was de Heer Jezus. Want het is profetie uit Jesaja hoofdstuk 9. En dat hebben we het erover met kerst. Over licht wat uit de duisternis schijnt. En een volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Is hier rechtstreeks aan gekoppeld. Dus uitspraken over Johannes de Doper die eigenlijk over de Heer Jezus gaan, is niet zo ver gezocht.
Dus zou ik misschien kunnen zeggen dat doordat hier wordt gesproken in vers 15 over dat hij vervuld zou worden van de Heilige Geest, dat het eigenlijk Johannes de Doper en de Heer Jezus weer samenbrengt en dat weer die connectie weer aan elkaar.
Ja, ja. Okay. En anderzijds zou ik ook kunnen zeggen, want dat geloof ik namelijk ook, doordat Johannes de Doper een profeet was, hij was zelfs de grootste profeet van het Oude Testament, wordt er gezegd, was hij dus vervuld met de geest. Maar het Nieuwe Testament is geschreven na de opstanding van Christus. En toen men het toen opschreef, heeft men met terugwerkende kracht gezegd, kijk, dat was de Heilige Geest.
Mm-hmm. Ja.
En dat gebeurt wel meer in het Nieuwe Testament, want Jesaja, die het een en ander geprofeteerd heeft, lezen wij in het Nieuwe Testament, alleen ook in het Nieuwe Testament, wordt er gezegd, gelijk de Heilige Geest gesproken heeft door Jesaja. En dan zeggen wij, hoezo de Heilige Geest gesproken tot Jesaja? Want de Heilige Geest was het toch nog helemaal niet? Nee, maar als je het achteraf beschrijft, en als Jesaja iets profeteert, en het heeft ook nog te maken met de Heer Jezus, dus met de komst van nieuw leven, als het daarover gaat, dan kan je met terugwerkende kracht best zeggen, nou, dat was de Heilige Geest die door Jesaja gesproken heeft. Dat kan best. Moet je dat een beetje oprekken, maar dat is niet zo tegenstrijdig, hoor. Dat valt reuze mee. Als iets er eerst niet is en later is het er wel, dan kan je best met terugwerkende kracht daar nog over schrijven. Nou, verder wil ik daar ook niet langer bij stilstaan, omdat ik het toch maar een detail vind in het verhaal. Ik wil even verder gaan in vers 18, waar het weer over Zacharias gaat. Want die krijgt eerst deze hele belofte en dan staat er, en Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. Hoe weet ik dat het waar is wat je zegt? En dat werd hem niet in dank afgenomen dat hij dat zei. Want er staat dan, en de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken, en zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had, en hij winkte hun toe en bleef stom, kon dus niet spreken. En het geschiedde als de dagen zijn de bediening vervuld waren, dat in haar huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Want ze was eindelijk zwanger geworden. En hier krijg je weer een aantal aspecten van hetzelfde plaatje. Weer het verhaal over dat ze oud zijn. Bij mij staat er dan ook keurig zo'n verwijzing. Die vind ik altijd mooi dat ze dat erbij zetten. In Genesis 17 vers 17. Dat moet ongetwijfeld over Abraham en Sarah gaan. Ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. Als je dat uitzoomt, dan krijg je eigenlijk het verhaal, de geschiedenis is al een lange tijd onderweg. En hoe zit het nou met de vervulling van de beloften Gods? Gaat Israël nog voortbrengen? Komt de Messias nou nog een keer? Ja, de beloften gaan eindelijk vervuld worden. En dat het met die vertraging te maken heeft, blijkt ook nog doordat Gabriël genoemd wordt, hè? Want die Gabriël, die vinden wij in de Bijbel in het verhaal over die 70 weken. 70 weken van Daniël, in het Bijbelboek Daniël, die profetie die zo belangrijk is met betrekking tot de tijdrekening en de komst van de Messias. En dan moet je eens kijken hoeveel dingen er wel niet in zitten in zo'n verhaaltje. Zo'n verhaaltje, nou ja, deze gebeurtenissen en zoals ze opgetekend zijn. Zijn echt allemaal facetten die je erbij moet betrekken, want anders ga je de clue en het plaatje missen. Dus het is misschien, en daar excuseer ik me nou maar voor, het is misschien soms moeilijk en veel naast elkaar, maar de Bijbel verwijst daar zelf naar, hè? Ook met zo'n uitdrukking als Gabriël. Ook met die verwijzing die eronder staat naar Genesis 17. Ik ben Gabriël die voor God sta. Ik ben uitgezonden om u tot u spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt.
Jij zei net even, ik weet niet of je dat lijntje nog oppakt van Gabriël.
Ja.
Je had het over die vertraging, het duurt zo lang. Bedoel je dan bij Daniël dat het ook zo lang duurde?
Ja, want dan heb je namelijk hetzelfde. In Daniël 9 vind je eerst het gebed van Daniël. En die zegt, nou heer, het is nu 70 jaar geleden dat wij in ballingschap zijn gegaan. Het wordt tijd dat we weer terugkeren, want gij hebt gezegd in Jeremia, noemt Daniël er letterlijk bij, hè? Gij hebt gezegd, dat duurt 70 jaar. Dus wij moeten weer terugkeren en de beloften moeten vervuld gaan worden. En daar bidt hij dan heel lang voor. En aan het einde van het gebed, dan komt Gabriël en die zegt, nou ik zal wel even uitleggen hoe het zit. Hij zegt, ja, die 70 jaren, het gaat eigenlijk over 70 maal 7 jaren. Er gaat nog veel langere tijd overheen. En ze komen wel terug uit ballingschap. Alleen het is niet de definitieve verlossing. Er wordt wel weer een tempel gebouwd, maar het is niet de definitieve tempel. Dus je hebt al vertraging omdat het niet na 70 jaar is, maar na 490 jaar. Ik ga verder nu niet op die berekening in, hoe dat zit. En daarna word je ook nog met het feit geconfronteerd dat in die 490 jaar ook nog weer een onderbreking zit waarin iets uitgesteld wordt. Dat is waar je specifiek, en daar kan ik niks aan doen, maar daar word je specifiek mee geconfronteerd als je Gabriël tegenkomt. Want die komt bijna nergens voor in de Bijbel. Alleen hier, bij die aankondiging van de geboorte en in Daniël 9. Verder meen ik helemaal niet. In Openbaring ook niet, meen ik.
Gabriël is niet dezelfde als de Heer Jezus? Of
Jehovah? Dat is moeilijk, omdat om daar specifiek wat over te zeggen. Althans, dat vind ik moeilijk om daar specifiek wat over te zeggen. Of dat zo is. Dus ik doe daar ook geen uitspraken over. Ik concludeer alleen. Oké, het is een engel. Het is de engel van de Heer. Vaak als er staat de engel des Heeren. Dan weten wij ook wel dat het de Heer zelf is in een menselijke gedaante. Dat blijkt gewoon uit de Bijbel. Gabriël wordt ook genoemd een engel des Heren in... Oh, niet, dacht ik. Nou, weet ik niet zeker, dat dacht ik even dat het zo was, maar misschien ook inderdaad niet. Maar ja, ik ga dan niet verder en ik kom ook niet verder dan waar kom je Gabriël tegen en wat zijn de overeenkomsten in die verhalen. En of hij dan van specifiek iets of iemand nog een type is, weet ik niet. Ik denk dat het meest kenmerkende is die vertraging. Ik ben Gabriël die voor God sta en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen. Zacharias zou niet meer kunnen spreken omdat hij zijn woorden niet geloofd heeft. Naar de mens gesproken... Is dit een beetje, weet ik niet, vind ik het een beetje vaag, vind ik het ook moeilijk te verklaren. Want Maria, die zegt bijvoorbeeld in vers 34, nadat dezelfde engel tot haar gesproken heeft, die zegt, nou ja, hoe zal dat wezen terwijl ik geen man beken? Ja. Als je wil, kan je dat ook uitleggen als ongeloof. En bij Zacharias, nou, komt er direct een straf op te staan. En bij Maria wordt er gewoon uitgelegd hoe het in zijn werk zou gaan. Nou, de Heilige Geest zal over u komen en dit en dat zal er gebeuren. En wat uit u geboren zal worden, zal de Zoon van God genoemd worden.
Zacharias heeft natuurlijk een priesterambt. Was volgens mij hoogpriester of niet?
Nee.
Maar in ieder geval priester in de tempel.
Mm-hmm.
En in de tempel werd natuurlijk...
Hij was voortgelezen. Anders kon hij toch het heilige der heiligen hier?
Hij was ook niet in het heilige der heiligen hier. Nee, er was het reukoffer. Dat staat het allerdichtst bij het heilige der heiligen. Staat tegen het voorhang eigenlijk aan. Je hebt voorhang, dat steken de twee stokken nog tegen het doek aan. Zodat je kan zien dat er wel wat achter het doek is. En daar direct voor staat het reukoffer met de wierook. Dus daar was hij. Maar wat wou jij zeggen, Melle?
Nou, dat daar een verschil in zit tussen Maria en Zacharias. Dat Zacharias natuurlijk vanuit de tempel natuurlijk onderwijs zou geven. Het is dus een leraar. Een leraar die moet dus die oud-testamentische profetieën, die profeten natuurlijk gekend hebben.
Ja.
Daar onderwees ze uit.
Ja.
Misschien dat het daarom hem kwalijk had.
Ja. Ja.
Naar de mens toe.
Naar de mens sprak, ja.
Want ik denk dat het toch meer een overdrachtelijke
betekenis is. Ja, en als je het gewoon naar de mens leest, denk je, nou, dat is wel... krijg je een leuke boodschap en dan wordt hij zo zwaar gestraft ook nog. Omdat hij een vraag stelt. Zo, dan mag ik dan geen vragen meer stellen. Pas op dat je vragen stelt, want het kan wel zijn dat je dan 5 maanden lang... 9 maanden lang dat je geen woord meer uitbrengt of zo. Dat lijkt mij ook niet de praktische toepassing ervan. Ik denk überhaupt dat er niet echt een praktische toepassing in zit. Ik denk dat dit meer een plaatje schildert. Namelijk een plaatje van een periode van zwijgen. Waarbij Zacharias dan wel waar hij voor staat. Het Joodse volk. Priesterlijke bediening, Joodse volk wat een koninklijk priesterlijk volk was, die het woord van God moest bewaren en prediken, dat die zou zwijgen. Degene die in de tempel was en de tempel beheerde, het Joodse volk waar het woord Gods bewaard werd, en ongelovig zijn, daarvan wordt gezegd, nou, dan zal hetgene van wat u hebt, zal van u afgenomen worden. En zal gegeven worden aan een ander volk, wat wel zijn vruchten voortbrengt. En gij zult dus zwijgen vanuit de tempel. Want hij vertoefde zo lang in de tempel. Het volk, vers 21, het volk was wachtende op Zacharias. En zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had en hij winkte hun toe en bleef stom. En pas bij de geboorte van Johannes de Doper kon hij weer spreken.
Waarschijnlijk is hij diezelfde dag naar huis gestuurd. Want volgens mij mocht een levieten, als er iets aan mankeerde, dan moest je je dienst stoppen.
Ja.
Maar zo staat het er niet in vers...
Nee, er staat dat hij als de dagen van zijn bediening vervuld waren...
Ja, maar misschien was het ook wel zijn laatste dag van zijn bediening.
Dat kan inderdaad. Ja, en daarnaast is maar de vraag in hoe getrouw men die wetten naleefde. Want ik denk dat de strekking van die wetten is van er moet aan iemand geen gebrek zijn. Dat de strekking ervan is, jongens, er is niemand die in aanmerking komt om dienst te doen in die tempel, want van jezelf ben je onrein. Want zoek maar eens iemand die geen vlekje, geen rimpeltje, geen gebrek heeft. Ja.
Het is in ieder geval lastig als je stom bent en je bent leraar.
En je bent priester, ja. Nou moesten deze priesters, die moesten niet zoveel met betrekking tot deze dienst met hun mond doen. Ze moesten meer een bepaalde bediening en een taak uitvoeren met de handen. Okay. Maar daarnaast verkeerden zij uiteraard wel in het gezelschap daar van de priesters. En die geven inderdaad wel onderwijs in en om de tempel. Ja.
Misschien was het toch wel een teken dat het een teken was, er gaat straks iets gebeuren.
Dat wat een teken was?
Nou, dat er straks wat gebeuren ging. Dat zij in verwachting was. En dat ze denken, nou, waarom is hij stom?
Ja, ze waren sowieso al verwonderd omdat het zo lang duurde. En men verwachtte dat er inderdaad wat ging gebeuren. En het verhaal is trouwens ook nog, dat vergeet ik bijna te zeggen. Het verhaal is ook nog dat op het moment dat hij de tempel uit zou komen, zou hij inderdaad de zegen uitspreken. Dat wordt hier niet gezegd, maar dat is, heb ik ook maar vanuit de boeken, de Joodse traditie. Dat het verhaal is dat hij een zegen uit zou spreken. En dat kon hij dus ook niet doen.
Ik denk wel dat het een diepere betekenis heeft. Dat het me niet zomaar...
Nee, en de diepere betekenis lijkt mij te liggen in het feit dat de hele wereld staat te wachten, bij wijze van spreken, nou, het Joodse volk zou vrucht voort gaan brengen. En op het moment dat moet gaan gebeuren, gebeurt er niks.
Nee. Een schrik-effect.
Precies. En dan gebeurt er niks. En dan pas later, als Johannes de Doper geboren wordt, pas dan kan er weer gesproken worden door Zacharias. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. En ik heb niet zoveel tijd meer voor deze versen, dat is op zich wel jammer. Want hier citeert namelijk Elisabeth iets wat er ook keurig onder staat, namelijk uit Genesis 30 vers 23. En dat doet ze natuurlijk niet per ongeluk. Zij citeert namelijk de woorden van Rachel op het moment dat zij Jozef gebaard heeft. Dan kom je weer in de geschiedenis van die aartsvaders en dan krijg je dus weer het verhaal van Rachel, die ook verre op haar dagen was. En Rachel, haar baarmoeder, bleef maar gesloten. Zij opende niet. En iedereen om haar heen die kreeg kindjes. Lea kreeg kindjes en die Bilha en die Zilpa, die dienstmaagd. Maar Rachel, die bleef onvruchtbaar. Tot het moment dat ze toch vruchtbaar gemaakt werd en Jozef baarde. En toen zei zij dit. Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. En daarna werd Jozef geboren. Maar hier wordt niet Jozef geboren. Hier wordt Johannes de Doper geboren. Maar Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En Jozef heeft van alles van doen met de Heer Jezus in zijn eerste komst. En dat bedoel ik niet alleen dat Jozef de vader van de Heer Jezus was. Maar dat is ook alweer zo'n dingetje. Hè? Is ook zo'n dingetje. Dan kom je hier in vers 25, laatste vers van de aankondiging van de geboorte. En dan komt er een verwijzing naar Rachel, die ook verre op haar dagen was en onvruchtbaar was. En toch voortbrengt en het wordt Jozef. Er wordt dus verbinding gemaakt tussen Jozef en Johannes de Doper. En dan lees je in vers 26 en dan gaat diezelfde Gabriel naar Nazareth. En dan prompt de eerste naam die genoemd wordt is ook een Jozef. Nou ja, en dat komt omdat Jozef van alles van doen heeft met de Heer Jezus in zijn eerste komst. Alleen dat kan ik nu niet allemaal meer uit gaan leggen omdat we aan de tijd zitten. Maar daar komen we dan volgende keer wel weer op terug. Heeft er iemand nog vragen? Ik weet, ja, ik zeg het wel vaker, het is moeilijk. Maar ik hoop dat je de dingen een beetje leert aanvoelen en leert verstaan. Ja, ja.
Zijn niet zomaar. Kun je misschien nog iets zeggen over die stomheid? Kun je dat concretiseert tot één type of lukt dat niet?
Ja, dan zal ik zeggen van het is een uitbeelding in dit verband van het Joodse volk dat stom gemaakt wordt.
Ja.
Ja. Zoals je... hebben we daar nog meer voorbeelden van? Nee, andersom wel, hè. Dat je allemaal figuren hebt die weer kunnen spreken, ja. Die daarvoor stom zijn.
Ja. En die figuren zijn in die genezingen een uitbeelding van het Joodse volk dat op een kind komt?
Nee, dat denk ik niet. Want het zijn twee die naast elkaar hebben staan. En dan zeg ik het maar even heel concreet. Dan heb je aan de ene kant het Joodse volk die de mond gesnoerd wordt. En aan de andere kant heb je de heidenen wiens mond geopend wordt. En zij spreken tot de Joden. Want hij zal door lieden van belachelijke lippen tot het volk spreken. Het is de een die mond gaat dicht en de ander wordt de mond geopend. Het Joodse volk was een koninklijk priesterlijk volk. Nou is de gemeente een koninklijk priesterlijk volk. Alleen er zit meer achter dan alleen Joden en heidenen. Want daar zit die figuur van Jozef achter. Omdat die heidenen waaruit de gemeente voortgekomen is, stiekem op de achtergrond een voortzetting zijn van een gedeelte van Israël. Die 10 stammen van Israël die undercover zijn gegaan, die we in de geschiedenis niet meer teruggevonden hebben, maar waarin legio talloze beloften zijn gedaan in het Oude Testament. En die allemaal letterlijk vervuld worden aan hen, aan de 10 stammen van Israël.
Ik weet niet of dat zo is hoor, maar ik moet even denken aan Saulus.
Ja.
Die blind werd.
Ja.
Bij zijn reis naar Damascus.
Ja.
En dat duurde 3 dagen.
Ja.
Dus ik zou dan denk ik, op de 3e dag kon hij weer zien.
Kon hij weer zien.
Is hij een type van het Joodse volk dat blind is?
Ja, ik denk dat die gebeurtenis sowieso een type is van zijn eigen leven.
Ja, okay.
Zo van voorheen was ik blind. Het duurt nu maar 3 dagen, maar het is een uitbeelding van dat ik blind was.
Mm-hmm.
En nu ben ik ziende geworden.
Ja.
Maar bij Paulus, je kan niet zeggen namelijk van Paulus is in één keer een bekeerde Jood geworden. Bij Paulus zie je dat hele plaatje eigenlijk van de blinde die ziende wordt. Nee, je moet andersom zeggen. Degene die kan zien en blind wordt als uitbeelding van het Joodse volk en andersom als uitbeelding van de heidenen, zie je bij Paulus in één persoon vervat. Want als hij over zijn verleden spreekt, dan zegt hij, ja, ik was Joods dit, Joods dat, zo, maar ik was blind.
Mm-hmm.
Maar ik ben, nu ik ook een gelovige ben, ben ik eigenlijk ook qua aardsniveau helemaal geen Jood meer. Ik ben eigenlijk nu een heiden, want zo noemt hij zichzelf ook nog bij gelegenheid. En op die grond, en van daaruit ook, predik ik en ben ik een gelovige. En nou, heb ik het licht gezien vanuit het heidendom, dat wil ik dan nog niet zo concreet zeggen. Maar je kan Paulus niet echt beschouwen als een...
Hij zegt de vraag van wie is nou een Jood?
Ja, en dan zegt hij ook, ja, dat gaat niet om die uiterlijke dingen, gaat van binnen.
Het is
een
van huis.
Ja, ja.
Ja, en in de praktijk ook zie je dat iemand als Petrus, die hing nog erg aan dat Joodse, die Joodse roots, zeg maar, die Joodse wortels. Maar Paulus heeft het finaal eruit gerukt. En dus ik denk niet dat die 3 dagen blindheid een uitbeelding is van bijvoorbeeld de wedergeboorte van het Joodse volk. Dat denk ik niet.
Nee, nou, ik heb hem ook niet eerder gehoord, maar nu ik er zo over nadenk, vind ik hem best wel passen. Als Saulus onder de wet wordt blind gemaakt, maar daarna kan hij wel weer zien.
Ja.
Tijdelijk. Tijdelijk blind.
Tijdelijk blind gemaakt en daarna kan hij weer zien. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, maar dan zit je, ja. Dan blijf je Paulus een beetje als een soort Joods model of zo houden. En dat.
Dat denk ik dat. De rest van zijn leven niet op.
Niet, zeg maar. Niet echt op, nee.
Nee, oké. Okay.
Het Jodendom was een blindheid.
Ja.
En dat is allemaal weg. En hij is nou gewoon een apostel der heidenen, zoals hij zich noemt. Romeins staatsburger en vanuit die positie predik ik. En ik heb ook niks met de Joden in Jeruzalem te maken. Of zo weinig mogelijk. Dat laat hij helemaal links liggen en hup, de wijde wereld in. Niks Joods.
Hij is gestorven en dan word je ook...
Heeft hij daarmee afgerekend. Maar goed, we gaan het hierbij laten. Anders dan komen jullie morgen allemaal veel te laat op je werk. En dat is ook niet de bedoeling, hè?
Nee.
We zullen de Heer danken voor deze avond.